Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de Beratende Fiets, ruimte van 22 januari. Als voorbereiding op de raad van 5 februari. Er staan vanavond 3 punten op de agenda, waarvan de eerste 2 voorbereidend besluitvormend en daarna een beeldvormend agendapunt met een presentatie door de wethouder en de ambtenaren. En als u instemt met de agenda, dan beginnen we met het eerste agendapunt. Voor ontwerp bestemmingsplan Achterdijk 5 tot 7 te Roon. Naast mij wethouder Marco Goedknecht en de heer Marco de Brabander. Het is een voorbereidend besluit voor het agendapunt. En dat wil zeggen dat er ruimte is voor vragen aan de wethouder. Maar vooral ook uiteraard ruimte voor onderling debat. En het aan elkaar kenbaar maken van de standpunten. En aan het einde van dit agendapunt bepalen we met elkaar of een stuk rijp is voor bespreking in de raad. En of het een hamerstuk is of een bespreekstuk. En de aanleiding van dit eerste agendapunt is dat er een marktinitiatief is om het agrarisch bedrijf aan de Achterdijk te transformeren tot een woningbouwlocatie. Het huidige bestemmingsplan Roondorp voorziet in een woningbouwlocatie voor 3 woningen. In het huidige plan wordt echter voorzien in 9 kavels en dit vereist een aanpassing van het bestemmingsplan. De besluiten die voorliggen zijn 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan en 2. Te beslissen om de bestemmingsplanprocedure op te starten en te doorlopen ten gunste van het project Achterdijk 5 tot 7. En ik wil graag inventariseren wie het woord wil voeren in de eerste termijn. Ik heb staan de heer Duurkoop, de heer Schuitenmaker, de heer Stegen en mevrouw Vergouwen. En dan begin ik bij de heer Duurkoop.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik heb naastig gezocht naar punten van kritiek in dit plan. Maar heel veel heb ik niet kunnen vinden. Dat zegt misschien iets over het plan. Dat neemt niet weg dat ik nog wel wat vragen heb. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we een situatie voorkomen zoals we die nu meemaken aan het Spui, waarbij mensen een huis gekocht hebben terwijl er nog niet gebouwd kan worden? Met andere woorden, welke garantie is er dat het huidige bedrijf dat daar zit eerst verplaatst wordt of wordt opgeheven, of in ieder geval verdwijnt, voordat er mensen daar een kavel en een huis gaan kopen? Want anders voorzie ik dat er over 2 jaar weer allerlei boze bewoners hier op de stoep staan van had de gemeente dit niet beter kunnen regelen. Tweede vraag betreft de zooi die aan de andere kant van de weg ligt. Mevrouw Roijmans heeft bij de vorige bijeenkomst hierover daar al een vraag over gesteld. Ook voor die toekomstige bewoners lijkt het me geen prettig uitzicht als daar niks aan verandert. Dus de vraag is, gebeurt daar nou iets mee? Wordt dat meegenomen in dit hele verhaal? Of moeten we maar gewoon afwachten wat daarmee gebeurt?
Dank u wel, meneer Duurkoop. Dan gaan we naar de heer Schuitenmaker.
Het onderwerp is, zoals ook in de stukken staat, al een aantal keren eerder langsgekomen. Eerder met 3 grote kavels, die waren een beetje duur, dat was niet haalbaar. Toen een keer met 14 kavels, dat was een beetje veel van het goede. Dat was geen lintbebouwing, wat we eerder voorgesproken hadden. Nu ligt er een mooi voorstel, grotendeels lintbebouwing en een klein hofje. Niks aan lof. Op zich ben ik dus ook niet tegen. Maar ik heb ook eens in het voorontwerp bestemmingsplan wat gesnuffeld. En 1 ding viel me op. Er is een mogelijkheid voor bed en breakfast met 7 kamers. Op zich heb ik daar helemaal niks tegen. Maar dat zegt mij iets over de bebouwing. toen begon ik me eigenlijk af te vragen. En het is zeker niet de bedoeling om de hele discussie weer te openen, maar voor de toekomst. Waarom hebben we op deze locatie eigenlijk alleen voor dit, ja, toch wel peperdure huizen boven een miljoen gekeken? We zijn ook op zoek naar mindere huizen in onze gemeente, eigenlijk. Nou, minder dure huizen. Ik denk dat dat een... Maar nogmaals, ik wil zeker niet de discussie terugdraaien. Wij hebben als raad ingestemd eerder te kijken naar 9 locaties. Dat is niet mijn opzet. Maar misschien in de toekomst, ja, om ook eens in de achterhoofd te houden, dat we niet altijd voor de meest hoge soort kwalificatiehuizen krijgen. Maar nogmaals, het plan op zich zullen we ondersteunen. Ik vind het een mooi plan in werkelijkheid.
Ja, dan zien we dat maar even als een nieuwsgierige vraag. Dank u wel, meneer Schuitenmaker, en dan gaan we naar de heer Stegen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, om te beginnen, wij zijn blij dat de ontwikkelaar kritiek van de vorige ronde te harte heeft genomen en nu zo'n mooi plan heeft neergelegd. Wat past naar mijn mening in datgene wat we de vorige keer besproken hebben met z'n allen. De NAP heeft de vorige keer aangegeven dat we daar op een smalle dijk toch ook wat problemen voor zagen met parkeren. Als je dan het bestemmingsplan erop naleest, dan ga je zien dat er per woning 2 parkeerplaatsen worden aangelegd, plus 1 extra voor de bezoekers op eigen terrein. Fantastisch. Echter, als je doorgaat in het bestemmingsplan, dan kom je de beperking of de uitsluitende regels kom je weer tegen. Of afwijking van gebruiksregels. En dan wordt er denk ik gesproken over 2 parkeerplaatsen per. Er wordt bij de bed and breakfast die daar gesitueerd mag worden, wordt in eerste instantie gesproken over dat het geen separaat gebouw moet zijn. In de afwijkende regel staat dat het dan weer wel een separaat gebouw mag zijn. Dus ik vind dat een beetje dubieus dat we aan de ene kant aangeven van het moet een en hetzelfde gebouw zijn. En dat we dan meteen de achterdeur al creëren om er toch nog maar een extra gebouw op neer te zetten. Om zoiets mogelijk te maken. Dus ik zou graag van de wethouder willen weten hoe dat in elkaar steekt.
Dank u wel, meneer Stegen. Dan gaan we naar mevrouw Vergouwen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn ook blij dat er in plaats van 3 straks 9 woningen gaan komen op de locatie aan de Achterdijk. Dat lijkt in deze markt ook veel couranter te zijn. Dus we verwachten dat dat ook goed zal gaan en goed verkocht zal worden. We hebben alleen nog wel even de volgende vraag. Wordt er aan de initiatiefnemer nog een aanvullende voorwaarde gesteld om mee te werken? En wij denken dan bijvoorbeeld aan het stellen van de 0 op de meter woningen. Dit in verband met de ambitie van de gemeente in het kader van de duurzaamheid. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Vergouwen. Dan gaan we naar de wethouder voor de beantwoording. Meneer Goedknecht, aan u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een garantie, voorzitter, dat er gebouwd gaat worden, ja, die ga ik u niet geven. Want we gaan als gemeente ook niet bouwen daar. En dat is wel een essentieel verschilletje met die andere locatie waar de gemeente wel degelijk in de opdrachtgeversrol zit. Maar hier praat je over een bedrijf dat is verkocht aan de ontwikkelaar. Er zijn afspraken gemaakt over het verlaten van het terrein met de ontwikkelaar. Dus het terrein wordt aan de ontwikkelaar opgeleverd, of er nu een nieuw bedrijf is of niet. Dat is voor mij de situatie. Ik zie een bevestigende knik. Dus die ontwikkelaar gaat dan aan de slag, maar of de heipalen 6 of 12 maanden duren en of er teleurgestelde kopers zijn. Maar die zijn dan teleurgesteld degene die hem de woning verkocht heeft. Dat is ook niet onze verantwoordelijkheid uiteindelijk op het moment dat een marktinitiatief met ander particulier eigendom ontwikkeld gaat worden. Het is onze verantwoordelijkheid dat de procedures daarvoor goed doorlopen worden. Dat daar in ieder geval niks op aan te merken is en dat daar alle stappen netjes gelopen zijn. Wat betreft de wat minder florisante uitzicht aan de andere kant van de straat, laat ik hem zo omschrijven, wordt meegenomen, wordt ook heringericht in het plan. Want dat stukje grond hoort bij het eigendom van het bedrijf nu. Maar is natuurlijk niet betrokken bij het plan in de zin van dat er ook woningen komen, maar wordt wel opnieuw ingericht, aangelegd, opgeruimd. Verder dank voor het zoeken naar kritiekpunten en het weinig kunnen vinden. Is ook een compliment overigens voor de ontwikkelaar die daar heel veel energie in heeft gestoken. Om te komen met een plan wat op die plek mag en toekomst biedt. Ja, en dan soorthuizen. Als wij als gemeente dat stuk grond hadden gekocht van de huidige eigenaar, dan hadden we als gemeente daar wellicht andere huizen kunnen bouwen. Maar dat is niet zo. Het is een ontwikkeling op een bestemmingsplan wat in het verleden als vast is gesteld op 3 kavels. Dat was niet haalbaar. Er is een initiatiefnemer gekomen die dacht met deze wel te kunnen. In eerste instantie met, ik meen dat het er 14 waren of zelfs 18 woningen. Nu uiteindelijk 9 woningen overgebleven. Natuurlijk kun je altijd andere keuzes maken om op zo'n locatie te ontwikkelen. Maar dan zou ik die discussie graag naar het volgende onderwerp willen gaan waar we het over grondbeleid gaan hebben. Dat is actief grondbeleid. En in het verleden zijn een aantal andere gemeentes daar behoorlijk nat op gegaan. Want dan heb je zo'n bezit en een soort huizenmarkt in. In dit geval is dat niet gebeurd. Is er een particuliere ontwikkelaar aan de gang gegaan. Denk ik met een hele mooie ontwikkeling. Die bed and breakfast is inderdaad mogelijk, mits hij voldoet aan de parkeereis. Dus voor elke kamer een parkeerplaats op eigen terrein. Dat is een mogelijkheid, die hoeft daar niet te landen. Ik heb de vraag over het losse gebouw en de afwijkingsregels even naar mijn, lijkt wel 2-12, secondant gespeeld.
Ja, het is mogelijk dat je een bijgebouwde bed and breakfast hebt. Daar kan je een bed and breakfast in doen, maar dan moet dan ook de parkeerreis. Dat is ook 1 parkeerplaats per bed and breakfast. Sorry.
Ik zal even nog een keer herhalen. Er bestaat een mogelijkheid om een bijgebouw te bouwen. Om 1 of meerdere kamers van een bed and breakfast dan ook in een bijgebouw te doen. Dat zijn de regels die bij elk bestemmingsplan staat. Dan mag het dat een bijgebouw te realiseren. Maar dan nog geldt diezelfde eis voor de parkeerruimte en de maximering. Zo staat het er nu in. Wat betreft de aanvullende voorwaarden voor meewerken, daar is in dit verhaal niet ter sprake geweest. Het worden wel state-of-the-art woningen, zoals het huidige bouwbesluit aangaat. Nou, dat is een heel eind richting 0 op de meter. Er zijn geen afspraken gemaakt over gasloos bouwen of iets dergelijks. Dan komt dat dit proces ook al toch wel best wel een tijdje heeft gelopen inmiddels. En dat we eigenlijk nu de laatste anderhalf jaar eigenlijk bezig zijn om die voorwaarden met elkaar steeds verder uit te werken. Misschien dat er uiteindelijk in de uitwerking wel heel veel aan gedaan wordt, maar daar is aan de voorkant geen afspraak over gemaakt.
Interruptie bij de heer Steger, denk ik. Want ik wilde hem even afwachten, omdat ik dacht, hij gaat er nog op in, maar dat is niet gebeurd. Dus de interruptie aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat niet om het parkeren aan zich voor die bed and breakfast. Waar het mij om gaat is artikel 5.4.2g. Het nachtverblijf mag niet plaatsvinden in vrijstaande bijgebouwen. Dan krijg je 5.5... En dan staat er, de bed and breakfast voorziening in en ten dienste van het hoofdgebouw vrijstaande bijgebouw mag worden gebouwd. En ik vind, ja, je mag het, in de ene regel mag het niet in een bijgebouw en in de afwijking van de gebruiksregels mag het in één keer wel in een bijgebouw.
Dank u wel, meneer Goedknecht.
Nou, laat ik voorstellen dat we daar een textuele wijziging voor doen, dat we die twee met elkaar in overeenstemming gaan brengen. Ja. Nou, laat mij. Ik weet niet welke van de twee het wordt. Ik weet niet of de een een beperking is. De een is een beperking ten opzichte van de andere. Het zou mijn voorkeur hebben om de mogelijkheid wel te bieden om een bijgebouw te bouwen met daarin de overnachtingsmogelijkheid. Ik ga dat insteken als tekstwijziging, tenzij ik van u heel veel nee'en ga zien en horen. Want dan kan ik ook die andere natuurlijk daarin brengen. Maar het zou denk ik de voorkeur hebben om die flexibiliteit te bieden.
Ik zag 2 reacties, maar ik begin bij de heer Steger, want die bracht hem in.
Ja, mij is het eigenlijk om het even hoe geregeld. Ik vind alleen als je een nieuw bestemmingsplan of een wijziging op bestemmingsplan gaat doen, dat je niet dit soort eigenlijk stomzinnige tegenstrijdigheden in zo'n bestemmingsplan moet verwerken. Dan mag de wethouder ook nog even antwoord geven op de andere vraag. En die staat onder artikel 8.2 in het bestemmingsplan.
Ik laat ze even rustig bladeren. En geef hem langzaam de tijd om het te vinden. En dan praat ik ondertussen de tijd voor, vol. En ik geloof dat ze het hebben gevonden. Dus meneer Goedknecht, aan u het woord.
Daar moet een 3 staan in plaats van een 2. Correct.
Meneer Schuitsmaker, u had ook nog een interruptie?
Ja, ik proefde dat de discussie een beetje gaat bijgebouwen met overnachten toegestaan. Dat betekent dus dat voor alles... Nee, we zijn er 9 huizen. Want je kan toch niet een uitzondering maken? Kan dat wel?
Meneer Goedknecht.
De regel waarnaar verwezen wordt gaat enkel over de bed and breakfast aan zich. Dus als daar... Nou ja, kijk, uiteindelijk, voorzitter, biedt een bestemmingsplan de mogelijkheid tot het bouwen van een bijgebouw. Dat is in elk bestemmingsplan, mits daar ruimte is op het kavel en voldoende parkeergelegenheid is als daar een bed and breakfast komt. Het zal niet zo zijn dat daar 9 of 14, inmiddels 9 bed and breakfast komen, al met een groot bijgebouw en 7 parkeerplaatsen. Daarvoor zijn de kavels gewoon uiteindelijk te klein. Als daar markt voor zou zijn, dan zouden we denk ik de eerste gemeente in Nederland zijn met op zo'n locatie deze samenstelling. Maar het is een puur theoretische discussie, maar klopt.
Meneer Schuitenmaak.
Het verzoek, hou het in het achterhoofd en kijk ernaar. Dat is mijn enige opmerking.
De wethouder heeft aangeboden om het allemaal sluitend te maken, zodat er geen rare tegenstrijdigheden gaan ontstaan in het bestemmingsplan. Ik kijk even rond of er iemand nog behoefte heeft aan de tweede termijn. Ja, meneer Van der Stam, u wilt nog een tweede termijn. Dan kijk ik even nog naar anderen die het woord willen voeren. Ja, de heer Duurkamp ook. Ja, die twee. Meneer Kwekel als derde. Daar blijft het bij. Dan begin ik bij de heer Van der Stam.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder geeft aan, er zijn geen afspraken gemaakt over gas of elektrisch. Landelijk gaat men zo meteen zeggen, bij alle nieuwbouw mag alleen nog maar elektrisch gedaan worden. Waarom wordt dit dan niet gelijk meegenomen in het verhaal? Want dan sluit je gelijk aan op het landelijke milieuregels en dan hoef je daar niet apart een gasleiding aan te leggen die misschien weer later afgesloten zou moeten worden.
Dank u wel, meneer Duurkamp.
De term hofje, die moet van mij maar geschrapt worden, want ik kan heel lang naar die tekening kijken, maar ik maak er geen hofje van. Ja, precies. Een erf lijkt dan een betere term. Maar hofje, dan denk ik een heel ander beeld bij.
Dank u wel. Meneer Stegen, in plaats van meneer Kwekel.
Ik ga dat even overnemen, ik heb nog een aanvullende opmerking voor de wethouder. Of vraag aan de wethouder. De vraag in ieder geval van mijn collega is het terrein aan de overkant. Hoe groot is de kans dat daar ook een ontwikkeling dan gaat plaatsvinden als deze afgerond is, mogelijk door dezelfde ontwikkelaar? Of die daar eens wat tijd en energie in wil steken om daar eens naar te polsen? En de andere vraag is welke kosten hebben wij als gemeente in dit verhaal? Want er staat in het stuk dat er geen kosten voor ons tussen zitten, maar er moet een apart riool aangelegd worden met een eigen gemaal. En wie gaat die kosten dragen dan?
Dank u wel. Nou, toch al met al wat vragen nog, meneer de wethouder. Aan u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, bij een marktinitiatief wordt dat soort kosten door het initiatief gedragen. Dat soort kosten, de inrichtingskosten, zullen soms wel door de gemeente of een opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. Maar wel met de kostendrager, het initiatief. De terrein aan de overkant, daar wil ik met liefde energie in steken. Daar hebben we in de verkennende gesprekken na aanloop ook wat over gesproken. Maar dat ligt wel aan de andere kant van de dijk. Hè. Dat ligt in de rand van Roon uiteindelijk. aan de andere kant van die dijk. Maar dat is zeker een optie om daar de komende tijd energie in te steken. Eventueel aansluitend op deze ontwikkeling. Gasloos bouwen, ja, tot op heden, als er gasloos gebouwd wordt, is dat eigenlijk nog steeds een afwijking, want we hebben nog steeds gasrecht in Nederland. En hoeven hier niet heel veel grote gasleidingen aangelegd te worden, een woonwijk in, of hele aftakkingen van het hoofdnet gemaakt te worden, omdat het hier om een relatief kleine ontwikkeling gaat. Hebben we ook niet ervoor gekozen om die afspraken aan de voorkant te maken. Bij grotere projecten kiest de ontwikkelaar er soms om dat wel te doen. Op het moment dat je gaat praten over echt een nieuwe woonwijk, is dat een hele bewuste keuze die we gezamenlijk ook moeten maken om die wijk op den duur niet als gas op het gas aan te sluiten. Want het gasrecht is nog steeds een recht. Er wordt wel gepraat over om dat af te schaffen. Het zou gezien de ontwikkelingen met de gasleveranties van ons eigen gas en het feit dat buitenlands gas natuurlijk veel moeilijker geschikt te maken is voor ons gasnet, op kortere termijn, als dat we eigenlijk tot heden hebben verwacht, komen tot het afsluiten van het gas. Er wordt heel vaak gepraat over 2030 dat er serieus gasvermindering zal zijn. Maar tot op heden zijn de regels nog steeds zo dat het niet hoeft, maar wel de voorkeur zou genieten. Ik zal de suggestie nog eens een keer goed meegeven aan de ontwikkelaar om te kijken of die daar extra energie in kan steken om wellicht de kopers in het gaslozen te interesseren. Oh ja, het woord hofje of erf, ik denk dat dat ruimtelijk geen gevolgen heeft als ik dat met elkaar vervang. Ik snap uw argument. Een hofje, dat geeft ook een stukje verwachting over sociale samenhang en dat soort.
Dank u wel, meneer Goedknecht, voor de beantwoording. Kijk even rond. Er worden een aantal dingen aangepast. Als dat gebeurt overeenkomstig uw wensen, is het dan een hamerstuk voor de volgende raadsvergadering? Ja? Dan is dat punt bij deze afgehandeld en een hamerstuk voor de raad van 5 februari. Dan gaan we naar agenda punt 2, nota grondbeleid. Het tweede agendapunt is ook een voorbereidend besluit voor het agendapunt. Wat het inhoudt, dat weet u inmiddels. En de aanleiding van dit agendapunt is dat er een nota grondbeleid voor de periode 2018-2022 is opgesteld. En die nota biedt een compleet beleidskader voor het gemeentelijk grondbeleid. En het besluit dat wordt genomen is het vaststellen van de nota grondbeleid 2018-2022. Ik wil graag even inventariseren wie het woord wil voeren in de eerste termijn. Ik heb samen mevrouw Vergouwen, de heer Duurkoop, de heer Kwekel en de heer Schuitenmaker. En dan beginnen we bij mevrouw Vergouwen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er ligt een nieuw voorstel voor de nota grondbeleid. Daar zijn we blij mee, want de ambitie en intentie zijn zeker goed te noemen. Meer ruim baan voor initiatief en daar zijn wij als partij altijd erg voor. Maar we hebben nog wel twee vragen. En de eerste is, zou de wethouder kunnen aangeven wat de gemeente straks anders gaat doen in het kader van de marktinitiatieven? Wordt nu verwezen naar de beschrijving op uw initiatief. Maar misschien kan de wethouder globaal even weergeven wat bewoners of partijen daar anders gaan ervaren dan op dit moment. En het tweede punt, dat is wel even van belang wat ons betreft. En dat betreft de bijlage 4.n. En dat gaat over uitponden. En in de besluitvorming rond de woonvisie die we vorig jaar hebben vastgesteld, hebben we afgesproken dat we juist niet meer gaan uitponden. En uitponden, dat is het verkopen van lege huurwoningen. En omdat de sociale woningvoorraad op dit moment toch al zo beperkt is, hebben we vorig jaar een motie ingediend, eind januari, die is aangenomen. En waarin dus staat dat er geen sociale huurwoningen meer verkocht zouden gaan worden. En het lijkt ons dan ook niet wenselijk, gezien de geringe voorraad van de sociale huurwoningen die we op dit moment hebben, om deze nota te spreken van uitponding. En we zijn even benieuwd hoe de wethouder dit ziet in dit kader.
Dank u wel, mevrouw Vergouwen. Dan gaan we naar de heer Duurkoop.
Ja, voorzitter, ik zal het gedeeltelijk dezelfde vragen. Wat is er nieuw in deze nota? Dat is eigenlijk een korte samenvatting. Want ik heb het idee dat het eigenlijk bestaand beleid is, alleen nieuw vormgegeven.
Dank u wel. U heeft dezelfde vraag, meneer Krekel.
Ja, voor mij, waar zitten de 7 verschillen in? Dus dat is voor mij niet helder. En wat mij wel opvalt is dat als een ondernemer of een projectontwikkelaar komt, die krijgt vaak alle ruimte. Maar als particulieren zelf een huis willen bouwen, op een terrein wat groot genoeg is, moeten bijvoorbeeld €75.000 gaan betalen, bijvoorbeeld in de polder Albanswaard. En ik zie dat als een soort rechtsongelijkheid. Dus ik wil graag weten wat we daaraan gaan doen.
Dank u wel, meneer Kwekel. Dan gaan we naar de heer Schuitenmaker tot slot.
Een groot stuk van de tekst gaat in ieder geval over passief faciliteren van grondbeleid, actief faciliteren of actief alleen grondbeleid. Maar wat mijn voorgangers ook gezegd hebben, wat is hier nou nieuw aan? Ik heb geprobeerd de oude nota te vinden. Nou, die is dus niet te vinden. Ik dacht, hoe kan dat nou?
Daar raakt
het
de maar
dan ga je zo. Dus mijn hoofdvraag is, net als de voorgangers, wat is er nieuw, wat er verandert? En wat gaat er nou echt veranderen? Die marktinitiatieven, dat doen we al lang. En die 3 opties, die staan nu ook open. En de helft van die tekst gaan weer over die 3 opties. Dus wat gaat er nou echt veranderen?
Nou, meneer Goedknecht, als u de vraag misschien gemist heeft, wat gaat er precies veranderen?
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, eigenlijk ben ik wel heel blij dat iedereen gewend is aan de manier waarop we hier werken en die methode marktinitiatieven. Waar het niet dat die methode marktinitiatieven het boekje op uw initiatief is en eigenlijk niet meer dan dat. Het is de manier waarop wij werken. Maar het is nooit formeel in beleid vastgelegd. Nooit door u bekrachtigd als dit is het beleid wat we doen. En de procedure is door u bekrachtigd. Die is in mei vorig jaar geëvalueerd en aangepast op een aantal onderdelen om hem nog efficiënter te maken, om met de initiatiefnemers ook het traject wat we doorlopen wat soepeler te laten lopen. Maar het is nooit formeel in beleid vastgelegd. We hebben ooit wel gezegd, ook als gemeente, we willen faciliterend grondbeleid doen. En op incidentele punten, en toen zijn eind 2013, meen ik dat het was, zijn de Emmastraat fase 1 en 2 en het Spui aangewezen als actieve grondbeleidpunten, waar we als gemeente ook een grens voor hebben opgesteld. En de rest willen we eigenlijk altijd faciliterend, wat meer of minder actief faciliterend optreden. Dat legt u vanavond, of althans in de eerstvolgende raad, ook vast als het beleid. De uitgangspunten voor het grondbeleid van de gemeente Albanswaard. Formeel in de nota grondbeleid, wat tot op heden eigenlijk meer een pagina was in de begroting grondbeleid. En gekoppeld aan het NPO. Daar komt dit voor in de plaats, wat uitgebreider ook precies dat mensen weten wat ze van Albanswaard kunnen verwachten. Dus eigenlijk de marktinitiatieven die gaan als het goed is niet zo heel veel merken, want we gaan juist verder op de weg waarop we ingeslagen zijn. Het wordt alleen netjes als grondbeleid apart vastgelegd in plaats van zo'n alinea in een begroting of bij het NPO. Ja, voorzitter, uitponden. Nee, liever niet, maar het gebeurt natuurlijk nog steeds. Dus het is een mogelijkheid voor een corporatie om van huidig bezit, wat misschien wat hoger in de markt zit, te verkopen en dat geld weer te investeren in nieuw bezit, om weer nieuwe woningen te bouwen. Dus het is nu eenmaal een uitgangspunt waar corporaties van gebruik maken. Vandaar dat we het in de uitgangspunten hebben opgenomen. Dat verstaan wij onder uitponden. Dat het ongewenst is, dat is zo. Op het moment dat de uitponden daadwerkelijk de sociale woningvoorraad omlaag brengt. Hebben wij daar een mening over? En gaan we daar met de corporatie over in gesprek? Dat wij dat als ongewenst zien. Maar het is natuurlijk wel een instrument wat gewoon bestaat. En daarom ook genoemd wordt in deze bijlagen. Voorzitter, over...
Een kleine interruptie. Ik begin bij mevrouw Vergouwen, maar ik weet omdat zij de vraag heeft ingebracht. Mevrouw Vergouwen.
Ja, ik begrijp dat het instrument bestaat, maar hoe ziet u dan het feit dat wij vorig jaar met elkaar die motie hebben aangenomen om dat in principe het uitponden tegen te gaan? We hebben toen gewoon gezegd het verkopen van huurwoningen tegen te gaan. Dat is één. En het tweede is, zouden we niet kunnen... toevoegen aan deze nota dat wanneer de woningvoorraad het toelaat, dat dan er woningen uitgepond worden. Want op dit moment zijn we natuurlijk druk zoekende naar nieuwe sociale huurwoningen, worden die straks op nieuwe locaties ook gebouwd. En als er nu de mogelijkheid bestaat om ze te verkopen, ja, dan denk ik dat we daaraan voorbij gaan.
Graag zelden, meneer Goedknecht.
Ja, voorzitter, maar we maken met de verhuurders en de corporaties ook één op één prestatieafspraken. En dat lijkt mij de plek waar we als gemeente dit soort afspraken vast moeten leggen. Daar wordt ook in de alinea naar verwezen. Uitponden is het verkopen van huurwoningen. In overeenkomsten tussen gemeente en de verhuurder zal het college aanvullende voorwaarden stellen ten aanzien van het uitponden. Dat is ook de plek, die prestatieafspraken, waar dit soort afspraken gemaakt kunnen en moeten worden. Als je deze hele specifieke afspraak over huurwoningen in de nood- en grondbeleid maakt, ben ik bang dat die nog wel eens ondergesneeuwd zou kunnen raken. Maar hij staat op ons netvlies en we weten het belang wat u eraan hecht dat het uitponden van de woningen zo min mogelijk gebeurt. Tenzij er een hele goede reden voor is. Dus dat
voordat u, laat dat helder zijn. Voordat u verder gaat, ga ik naar de heer Kweek over een interruptie.
Dank voorzitter. Ik weet nog, onder wethouder van Praag, zo lang geleden, is er een convenant afgesloten met de woningbouwcorporaties om geen verkoop te doen. Ik geloof niet dat de afspraken helemaal zijn nagekomen. Dus de vraag is, is de wethouder die over de sociale huurwoningen gaat, is hij op de hoogte van deze alinea over het uitponden? Is er overeenstemming geweest? Want ik vind eigenlijk het uitponden van woningen niet in onze nota grondbeleid hoort te staan.
Meneer Goedknecht.
Nou, voorzitter, er staat geen afspraak over het uitponden van woningen hierin. Het is alleen de definitie uitponden van woningen wordt hier genoemd samen met wat de wet voorkeursrecht gemeenten betekent. En wat waardering gronden is en wat een winstneming van de bouwgrondexploitatie is. En het verwacht verliesgrondexploitaties. Daar is het een van de... het is natuurlijk in een bijlage, dus u stelt het niet vast als het beleid, maar het is in een bijlage waar het uitponden genoemd wordt als instrument.
De grondwaarde onder woningen die uitgevoerd
voorzitter.
Die is hoger. Het is niet de sociale.
Meneer Van der Stam, ik laat hem even afmaken, want ik heb al een aantal interrupties staan, dus ik laat hem even nog beantwoorden en dan ga ik naar dit schuiter maken en dan de heer Bianchi en dan kom ik bij u.
Ja? Voorzitter, als u wilt maken we ervan uitponden is het verkopen van huurwoningen die leegstaan in overeenkomsten tussen gemeente en verhuurder zal het college aanvullende voorwaarden ten aanzien van uitponden maken. Maar meer is het niet. Als u zegt dat we die ene voorwaarde die we hierin noemen moeten schrappen, dan haal ik die hier gewoon uit. Dat is geen probleem. Dan blijft het bij het vaststellen van een definitie. Als u daarover valt, halen we die er gewoon uit.
Dat lijkt me,
bij deze gewoon, dat denk ik helder.
Lijkt me een mooi voorstel. Staan de interrupties dan nog? Meneer Schuitenmaker?
Ook mijn interruptie was die termijn van 10 jaar. Daar voldoen alle huurwoningen nagenoeg onder. Dus dat is een nutteloze toevoeging.
Dan was ik bij de heer Bianchi. Staat er nog de interruptie?
Nou ja, zoverre dat ik dan ook wel even het woord wil hebben, vind ik wel prettig. Maar, nee, ook, het ging hier over...
U heeft ook nog een tweede termijn, hè? Dus u mag er nog...
Nee, het is direct hierop... hij had ook eigenlijk de opzet van... Er staat één van de voorwaarden. Zet ze er anders allemaal in of haal die ene weg. Maar de toezegging, daar zijn we het mee akkoord.
Dank u wel. Meneer Van der Stam, u ook akkoord?
Ja, wat dat betreft, ja, je had ook kunnen kiezen van, we zetten erbij dat binnen de gemeenteraad de motie is aangenomen dat uitponden niet gebeurt. Dan is het duidelijk voor iedereen, denk ik, maar ja, op deze manier kan het ook duidelijk zijn.
Maar volgens mij was hij, dat kunt u bewaren voor de tweede ronde, want de heer Goedenecht is volgens mij nog bezig met de beantwoording van uw fractiegenoot. Meneer Goedenecht.
Ja, maar die was niet van de fractiegenoot, die was volgens mij van de NAP. Ondernemer versus particulier. Ja, of een ondernemer nu in de polder Almanswaard of een particulier daar wil ontwikkelen, die hebben dezelfde voorwaarden. Alleen of je in de polder Almanswaard wil ontwikkelen of ergens anders in Almanswaard, ja, dan zit er wel een andere voorwaarde aan. Dat komt omdat er daar een specifiek landschapontwikkelplan is opgesteld. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over het grondbeleid van Almanswaard. En of er nu een particuliere ondernemer komt, een particulier komt met een marktinitiatief of een ondernemer komt met een marktinitiatief, die worden op gelijke wijze behandeld. En dan zal het marktinitiatief ook de gelijke procedure doorlopen. Dus wat dat betreft worden die mensen zeker niet ongelijk behandeld. En volgens mij heb ik dan alle antwoorden gehad, voorzitter.
Volgens mij ook. Dus ik ga rondkijken wie het woord wil voeren in de tweede termijn. U natuurlijk. Mevrouw Roijmans. Nog anderen? Dan mag u gelijk aan het woord, mevrouw Roijmans.
Ik wil gewoon eventjes iets toevoegen, want die verkoop van huurwoningen, dat is natuurlijk wel een paar jaar geleden gebeurd, maar dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. En nu staat er net of de gemeente dat kan tegenhouden, en daar geloof ik dus namelijk niks van, want ooit was er een besluit van het Rijk dat er dus flink bezuinigd moest worden bij woningbouwverenigingen. En er is een ledenvergadering en er moet er dus geld. En er is toen besloten om een paar woningen te verkopen. En daar ging toen de leden mee. Die waren het daarmee eens om daarmee geld te genereren om de rest van die woningen het bezit te kunnen onderhouden. Dus mijn vraag. Dus volgens mij, hoe zit dat dan met die gemeente? Had de gemeente dan, moeten ze dan eerst aan de gemeente gaan vragen, mag dat? Dat geloof ik namelijk helemaal niet. Kijk, ik vind het, natuurlijk sta ik daar helemaal achter om zo min mogelijk huurwoningen te verkopen. Dat zijn er ook niet zoveel geweest. Maar kan de gemeente dat tegengaan als een woningbouwvereniging er wat tegenover kan zetten? Dat geloof ik namelijk niet.
Dit lijkt me een mooie vraag aan de wethouder, waarbij ik nog wil toevoegen, dat werd me net ingefluisterd door de griffier, dat binnenkort de woningbouwvereniging langskomt en dan kunnen we die vraag ook nog een keer stellen. Maar meneer Goedlecht, kunt u er iets over zeggen?
Ik kan er iets over zeggen. Het is natuurlijk niet helemaal mijn portefeuille. Ik zit niet met die corporaties aan tafel als het gaat om deze afspraken. Maar wat ik wel weet is dat op het moment dat een woningcorporatie het voornemen heeft om bezit te verkopen, ze in de regel een zienswijze aan het college vragen. En dan kunnen wij zeggen of wij daar iets van vinden. En dat is ook in het verleden gebeurd. En we hebben ook aangegeven dat we het niet leuk vinden. En dan wordt daar rekening mee gehouden. Maar echt tegenhouden is wat anders. Aan de andere kant hebben corporaties ons ook nodig bij het maken van die prestatieafspraken. En met ambities die ze mogelijk in de toekomst hebben. Dus daar zit altijd een onderhandelingspositie in. Maar als u daar precies over wilt weten, zou ik u aanraden om inderdaad begin februari, als de corporaties aan tafel zitten, om met name deze vragen te stellen. Wat zijn de beweegredenen van een corporatie om bezit te verkopen? Welk bezit zou dat dan zijn? Goedkoop bezit of het dure bezit, waardoor er weer goedkopere woningen gebouwd zouden kunnen worden. En hoe dat gaat in met de stem die u en het college daarin hebben in zo'n verkoop. Dus Een mooie vraag, voorzitter, om op de lijst te zetten voor februari.
Dank u wel. Dan kom ik bij de afronding van het agendapunt. Is er iemand die in de raad van 5 februari het woord wil voeren over dit onderwerp? Nee? Dan is het bij deze een hamerstuk.
Kan.
En dan gaan we naar het derde agendapunt. En dan komt er eerst weer even een kleine wisseling van de wacht. Mevrouw Merle Pijlman sluit aan.
Ja, die moet even nog een...
Dan gaan we verder met het derde agendapunt. En aangesloten is mevrouw Merle Pijlman. En het onderwerp is de omgevingsvisie Albrandswaard. Het is een beeldvormend agendapunt. En dat wil zeggen dat we los van politieke standpunten gaan kijken. Om zoveel mogelijk informatie op te halen. En te kijken wat er nog ontbreekt. En de aanleiding is dat de komende periode de omgevingswet wordt ingevoerd. En de omgevingsvisie is een van de instrumenten van de omgevingswet. En met deze omgevingsvisie wordt de basis gelegd voor het overige instrumentarium. En het beeld van de agendapunt wordt eigenlijk gestart met een presentatie. Meneer Goedknecht, u trapt hem af. En ik heb nog even tussendoor. Als u vragen heeft tijdens de presentatie, kunt u ze gewoon tussendoor stellen. Dat hebben we zojuist met elkaar afgesproken.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga het heel kort houden en dan ga ik het woord vooral heel snel aan Merle Pijlman geven. Die ons is komen versterken om het proces in de richting van de omgevingsvisie straks te begeleiden. Natuurlijk als Albrandswaard al niet zo heel lang geleden bezig geweest met de structuurvisie en de toekomstvisie. Maar daar zal Merle zeker zometeen ook op ingaan. En we hebben gezegd van... We willen heel graag iemand die kennis heeft van zo'n proces en zicht heeft op hoe we dat in Albrandswaard het best kunnen doen, dat die ons begeleidt in dat traject daarnaartoe. Dat traject zal voornamelijk door de volgende raad na 21 maart gelopen worden, maar het leek ons heel verstandig om alvast voor te sorteren op het proces wat we gaan lopen. Niet zozeer inhoudelijk, maar wel op hoe. Zodat de raad ook als de nieuwe raad straks geïnstalleerd wordt gelijk... aan de slag kan, want het zal echt hard werken worden. Willen we die datum, die gelukkig steeds een beetje opschuift, wel gaan halen. Want het opschuiven is zeker geen afstel of uitstel waard. Merle, mag ik het woord aan jou geven? En ik hoop niet dat ik al heel veel gras voor je voeten heb weggemaaid.
Is de microfoon nodig? Of ben ik ook gewoon zo... Ja, hij is wel... Oh, oké, joh, dat wist ik hem niet. Is dat zo goed genoeg dan? Ja? Misschien even kort over mezelf. Merle Pijlman, ik ben ZZP'er, werk voor meerdere gemeentes. En de afgelopen 2 jaar vooral rondom vraagstukken die te maken hebben met de invoering van de nieuwe omgevingswet. In verschillende rollen als programmamanager, projectleider. Ik werk ook voor 2 expertteams vanuit het ministerie. Het expertteam Versnellen en het expertteam Proeftuinomgevingswet. Waarbij ik kortlopende adviesopdrachten doe bij niet alleen gemeentes, maar ook bij provincies en omgevingsdiensten. Dus ik ben eigenlijk alleen maar bezig met omgevingswet, omgevingsvisies en aanverwante activiteiten. Marco zei het net al eventjes... De wet of de inwerkingtreding van de wet is uitgesteld van 2019 naar 2021. Voor de gemeentes betekent dat eigenlijk niet zoveel in de zin van geen uitstel. Er was namelijk voor gemeentes een overgangstermijn van 10 jaar, dus van 2019 naar 2029, om alles geregeld te krijgen op lokaal niveau. En die overgangstermijn is ingekort naar 8 jaar. Dat wil zeggen, er verandert dus niks, want het is 2029 gebleven voor gemeenten. Dat betekent dat we vanaf nu nog 11 jaar hebben en dat lijkt erg lang. Maar de opgave is heel erg complex met alles wat er moet gebeuren onder de omgevingswet. Er moet een visie gemaakt worden, er moet een omgevingsplan gemaakt worden, waarbij alle bestemmingsplannen en verordeningen samengevoegd moeten worden tot 1. Er ligt een hele digitaliseringsopgave en niet op de laatste plaats heeft het Rijk aan alle lokale overheden de zogenaamde bruidschat meegegeven. En dat zijn duizenden rijksregels waar iedere gemeente apart besluit over moet nemen wat zij met die duizenden regels gaat doen. Of ze die 1-op-1 over gaat nemen, niet over gaat nemen, aangepast over gaat nemen. Dus dat zijn echt enorme klussen die nog op de gemeentes af gaan komen. Waarbij mijn mening is dat we die 11 jaar die we nog hebben heel erg hard nodig gaan hebben. En daarbij is het opstellen van een omgevingsvisie een belangrijke eerste stap. Het leek mij goed om nog heel even stil te staan bij die omgevingswet. Omdat ik me kan voorstellen als dit geen dagelijkse materie is, dat omgevingswet, omgevingsvisie, omgevingsplan, dat het allemaal een beetje door elkaar heen loopt. Dus vandaar van mijn kant 1 sheet over de wet en daarna stap ik echt over de, of op de omgevingsvisie. De omgevingswet. Er wordt wel gezegd, ja, het is een wetswijziging, maar het is wel een wetswijziging die vooral een cultuuromslag beoogt. Dus het is 20% wet, 80% cultuur. Nou, wat beoogt die wet dan? Dat is dat er meer integraal gewerkt gaat worden in het fysieke domein, dat processen veel sneller gaan verlopen en dat participatie op een heel andere manier plaats gaat vinden. Nou, hoe dwingt de wetgever dat dan af? Die integrale manier van werken wordt min of meer afgedwongen doordat de wetgever heeft gesteld dat er nog maar gewerkt gaat worden met één visie en één plan. Dus er is geen mogelijkheid meer tot een heleboel verschillende bestemmingsplannen. Ook geen eindeloze reeks verordeningen naast elkaar. Je wordt gedwongen om dat allemaal te integreren tot één plan en daarmee ook integraal af te wegen. De procesversnelling wordt afgedwongen omdat straks alle vergunningen in 8 weken verleend moeten worden. Terwijl dat nu voor een aantal vergunningen nog 26 weken is. Dus dat is een behoorlijke procesversnelling. En de participatie, andere manier van participatie, dat is ook een grote verandering. Nu kennen we de inspraakverordening, die heeft iedere gemeente verplicht. En daarmee wordt inspraak geregeld. Dus dat betekent in de praktijk, als we een bestemmingsplan hebben, dan leggen we een concept voor aan onze samenleving. Die kunnen inspreken, zienswijzen kenbaar maken en die verwerken we dan. Die inspraakverordening die komt in principe te vervallen en participatie is een vormvereiste geworden in de nieuwe wet. En dat betekent dat je verplicht bent om aan participatie te doen als gemeente, maar dat de vorm waarin niet meer door de wetgever is bepaald. Dus dat mag je zelf weten als gemeente. En het doel van de wetgever is dat participatie niet meer reactief plaatsvindt. Dus wij maken wat en leggen het voor aan de bevolking. Maar dat de samenleving in een eerder stadium aan de voorkant van processen betrokken wordt. Dan nog even aan de wetskant. De wet introduceert een aantal nieuwe instrumenten. Ik heb ze hier even op mijn rij gezet. Dat is de omgevingsvisie. Die heb ik ook omcirkeld omdat dat is waar het verder vanavond over gaat. Daarnaast ook het omgevingsplan, wat dus het bestemmingsplan en verordeningen gaat vervangen. En de omgevingsvergunning. Nou, de omgevingsvergunning kennen we al, daar verandert op zich niet heel veel aan, behalve dan dat die veel sneller verleend zal moeten worden. Is het tot dusver voldoende duidelijk? Want zoals net al gesteld werd, als er behoefte is aan vragen, dan kan dat tussendoor.
Ik heb één vraagje. Ja? Je had het over een inspraakverordening. Ik zou graag de inspraakverordening van de gemeente Oberlandswaard willen zien.
Ja, als het goed is, heeft iedere gemeente een inspraakverordening. Daar heb ik me niet in verdiept, want dat is op zich mijn, ja, is op zich mijn opdracht niet. Maar die zou, ja. Ik ga door naar de omgevingsvisie. Ik heb even op eenzelfde manier dingen naast elkaar gezet. Ook voor de visie geldt dat het ook gaat, naast het feit dat er een aantal inhoudelijke vereisten zijn aan die visie, dat het ook gaat over de totstandkoming van de visie en hoe je dat doet. Dus om daar weer even te beginnen, zoals ik net al zei, het gaat om één integrale beleidsvisie. Dus er zijn niet meer sectorale beleidsvisies straks, zoals een woonvisie en een economische visie. Die gaan op in één omgevingsvisie. Qua proces, dat staat niet hard zwart op wit, maar de wetgever stelt wel dat er meer maatwerk geleverd moet worden bij het produceren van beleidsdocumenten. En het maken van een dergelijke visie is toch vooral een organisch proces. Dat kan niet anders, want op die manier zijn we goed in staat om maatwerk te leveren. Het is geen proces wat zich leent voor een absolute blauwdruk aan de voorkant. En wat ook belangrijk is, is dat het in samenspraak met de samenleving opgesteld gaat worden. Dat is dan wel een vereiste van de wetgever via de vormvereiste op participatie. Dan, wat moet er op inhoud eigenlijk in die visie staan? Wat heeft de wetgever daarover gezegd? Het moet in ieder geval een beschrijving van de huidige situatie bevatten. Dus hoe ziet Oberlandswaard er in het hier en nu uit? Daarnaast zal er een beschrijving van de reeds voorgenomen ontwikkelingen in opgenomen moeten worden, dan wel het behoud. Als het belangrijk wordt gevonden om bepaalde gebieden vooral te houden zoals ze nu zijn, zul je dat ook moeten uitleggen waarom je dat wil. En het laatste punt is dat de visie doelstellingen voor de echt lange termijn zal moeten bevatten. Dus het is deels ook een toekomstvisie. En lange termijn is ook echt lange termijn. De meeste omgevingsvisies die nu door provincies en deels ook al door gemeenten worden opgesteld, hebben allemaal een doorkijk naar 2040, 2050. Dus het is echt lange termijn. De omgevingsvisie hoeft ook niet, herzien te worden elke 10 jaar. Het is ook belangrijk dat die flexibel blijft met die doelstelling op de lange termijn. Zodat je er goed mee uit de voeten kunt.
Mag ik even vragen? Ja. De huidige bestemmingsplannen, komen die dan allemaal te vervallen? Of want ik begrijp dat het moet omgenomen worden in de visie en omgevingsplannen. Dus alle bestaande plannen, die moeten dus allemaal vervangen worden. Dat heb ik goed begrepen.
Ja, alle bestemmingsplannen worden straks opgenomen in het omgevingsplan. Tezamen met de verordeningen, dus niet in de visie. De visie gaat echt over het overkoepelende beleid. Maar alle bestemmingsplannen en alle verordeningen gaan op in het omgevingsplan. En wat je eigenlijk doet met de omgevingsvisie is op hoog abstractieniveau een eerste ontwikkelrichting geven die in het omgevingsplan uiteindelijk echt een juridische basis gaat krijgen. Dus het omgevingsplan is straks ook hetgene waar de rechter op gaat toetsen.
Ja, mag ik ook nog even iets vragen? We hebben bijvoorbeeld vorig jaar die woonvisie vastgesteld voor de komende jaren. Komt die daar dan wel integraal in terug? Want u zegt bestemmingsplannen niet, maar alle visies die we nu vast gaan stellen, kunnen we die straks één op één inbrengen?
Ja, voorzitter, sorry, ik neem het heel even over, zonder jou tekort te melden. Maar eigenlijk elke visie die we hebben, die zal integraal in die omgevingsvisie terecht moeten komen. We zijn bezig met ook een visie op economie, economische visie. Voor dit moment is dat een losstaand deel. Dat is straks eigenlijk een hoofdstuk in de omgevingsvisie. De woonvisie is een hoofdstuk in de omgevingsvisie. Maar ook delen van de APV zullen in zo'n het omgevingsplan terugkomen. Zodat het veel integraler ook bekeken kan worden. Dat je in het bestemmingsplan ook daadwerkelijk kan zien wat er in de straat mogelijk is. En niet alleen maar op de percelen die bebouwd zijn. En dat staat openbare ruimte heet. Daar kan je echt het wordt echt één integraal stuk, de visie op het nu van Alblasswaard en de toekomst. Wonen, gezondheid, economie, en eigenlijk alles wat wij in visies kunnen bedenken, zal daar integraal in komen. Zodat je ook nooit meer conflict kan hebben tussen twee visies. Nou, dat is de achterliggende gedachte.
Ik hoorde het woord flexibel vallen.
Ja.
Betekent dat dan dat er tussendoor toch nog het een en ander kan aangepast worden? Want, ja.
Dat druk ik er weer aan. Die omgevingsvisie wordt wel flexibeler en het omgevingsplan zal regelmatiger op onderdelen aangepast worden. Omdat als er nieuwe milieuregels komen, dan zullen die in het omgevingsplan opgenomen worden. Als wij andere wensen krijgen op milieu, dan zal het in het omgevingsplan veranderd moeten worden. En vroeger veranderde je één bestemmingsplan. Nu heb je er nog maar één omgevingsplan. Dus het wordt een wat flexibeler document op onderdelen. Want daar is natuurlijk allemaal wel weer aan inspraak en beroep en bezwaar onderhevig. Want je raakt uiteindelijk de rechtspositie van de mensen en de inwoners die hier wonen en de bedrijven die hier zitten. Het wordt één flexibel document. Dus Merle zei terecht, die 10 jaar verplichte herziendetermijn, die valt eraf. Maar ik denk dat je die 10 jaar termijn in geen enkel geval nog gaat halen. En dat het veel vaker op veel kortere termijn op onderdelen aanpassingen zal vragen. Maar dat zie je ook aan de maatschappij. Die verandert steeds sneller om ons heen. Dus de verder doorkijk naar 2040, 2050. Nou, als je dat al op hoofdlijnen een klein beetje nu in de buurt zit, krijg je van mij over 30 jaar een hele grote bos bloemen. Want dan heb je een soort voorziene gave. Nee, maar dat bedoel, dus dat is echt hoofdlijnenverhaal. En elk jaar word je wat concreter. En zo'n, even heel goed heel voorbeeld, zo'n bestemmingsplanwijziging als nu net. Dat is dus een omgevingsplanwijziging op een specifieke locatie.
Maar je hebt er dan veel meer zaken die daar, daar dan een relatie mee hebben.
De vraag is van bestemmingsplan hebben we dingen natuurlijk geregeld, hè? Per bestemming noemen we eventjes. Wat gaat daar dan veranderen of wordt dat één op één overgenomen?
Ja, doe jij hem.
Ja?
Ja, je mag hem.
Ja, ik mag hem. In eerste instantie, omdat met inwerkingtreding van de wet in 2021 geen enkele gemeente, denk ik, zijn omgevingsplan al gereed zal hebben, is het zo dat alle bestemmingsplannen het stempel krijgen omgevingsplan. Dus dan heb je hem formeel wel, maar feitelijk hanteer je dan nog steeds de bestemmingsplannen die er lagen. Het echte omgevingsplan lijkt uiteindelijk veel meer op een verordening dan op een bestemmingsplan. Dus het wordt een hele andere manier van de zaken regelen. Hoe het er precies uit komt te zien, daar wordt op dit moment ook nog aan gewerkt. Hè. Er worden staalkaarten ontwikkeld in opdracht van het ministerie. Het voert een beetje te ver om daar nu helemaal op in te gaan, want het gaat nu meer over de omgevingsvisie dan over het omgevingsplan. Maar er gaat wel degelijk een hoop veranderen, ook in de systematiek van werken.
Ja, kijk, de bedoeling is dat we minder regels en dat we dat ontaart altijd in meer regelgeving. Dus wat we aan het doen zijn is volgens mij nog veel meer werk creëren. Kijk, je hebt nu een zekere vastigheid aan dat bestemmingsplan. Grote hoogte, wat voor bestemming tuin. En dat is allemaal leuk en aardig dat het flexibeler wordt. Maar dat is dan waarschijnlijk niet voor die particulier, maar voor de overheid die dan wat makkelijker wegen kan aanleggen. Dus er gaat veel veranderen, maar ik hoor geen antwoord van wat er dan gaat veranderen. En dat geldt ook voor die omgevingsvisie. Dat is de omgevingsvisie van de gemeente Albanswaard. En hoe is dan de afstemming met het Rijksbeleid?
Ja, we gaan nu inderdaad heel diep in op hele specifieke onderdelen van de omgevingsvisie. Maar het Rijksbeleid, provinciaal beleid, die zullen ook omgevingsvisies hebben op dat moment. En daar zullen we min of meer aan bij aansluiten of op afwijken op punten. En dan horen we dat wel als dat zo is, wat mij betreft. Kijk, uiteindelijk is de bedoeling van de hele omgevingswet dat er minder regelgeving komt. En dat zal ook zo zijn. Als je nog maar één verordening hebt. En daar komt, ja, het is een beetje mijn favoriete voorbeeld. Die brug, de nieuwe Waalbrug bij Nijmegen. 1400 meter, 1500 meter, 149 vergunningen. Dat betekent elke 10 meter een vergunning. Dat is straks één vergunning. Wat is er maar één omgevingsverordening? Dus één omgevingsvergunning. Wel een hele dikke vergunning, maar het is wel één duidelijke vergunning in één keer aangevraagd en in één keer verleend. Dus je bent na één procedure klaar. En je weet ook wanneer je bezwaar moet maken. Uiteindelijk is ook de bedoeling van de omgevingswet dat we van groothoogte nee tenzij naar ja mits gaan. Dus ontwikkelingen die de maatschappij wil mogelijk maken. Dat is uiteindelijk een van de onderliggende gedachten van de omgevingswet. Meer mogelijk maken en maar die dingen die we willen beschermen, op een andere manier duidelijker kunnen beschermen. Wat betreft, we gaan er nu heel...
daarom.
Ik zie u, voorzitter.
Ja, ik zie ook nog een vraag bij de heer Hees. Ik stel voor dat de heer Hees eens een vraag stelt, dat we daarna even doorgaan, want we zijn nog niet de helft van de presentatie. En dan kunnen we beter wat vragen nog aan het einde bewaren. Meneer Hees.
Dank u wel. Ik was wel nieuwsgierig wat de rol van de raad namelijk precies is en gaat worden. Hierin. Ja. Nou ja, goed, we zien alles voorbij komen wat het gaat worden, maar niet precies waar we nog kennis sturen of waar we nog beslissingen kunnen nemen. Of,
Mevrouw Pijlman betrekt dat volgens mij naar presentatie, dus die vraag wordt in de loop van het verhaal beantwoord. Ja? Mevrouw Pijlman, gaat u verder.
Ja. Dank u wel. De omgevingsvisie, dus het specifieke onderdeel, ga ik nu even op verder. Met als belangrijk vertrekpunt, wat volgens mij ook al een antwoord is op een van de vragen die eerder is gesteld. We beginnen in Albanswaard niet met een blanco vel. Er liggen de nodige visies, hè, woonvisie, toekomstvisie, er is een economische visie in de maak. En er liggen nog wel een aantal beleidsdocumenten die redelijk recent zijn. En die dienen als uitgangspunt. Zeker voor het onderdeel van de beschrijvende analyse van het hier en nu, hoe Albrandswaard eruit ziet, want daar zijn ze gewoon heel bruikbaar voor. Dus er is geen enkele reden om dat weer helemaal overnieuw te gaan doen. Dat is zonde van de tijd. En hetzelfde geldt voor toekomstige ontwikkelingen of het behoud van het instandhouden. Ja, dankjewel. Het instandhouden van bepaalde gebieden waar al eerder door uw raad uitspraken over zijn gedaan. Dat kan allemaal gewoon één op één overgenomen worden. Nee, de toekomstvisie van Albrandswaard zijn ook doelen voor de toekomst geformuleerd. Het heet niet voor niets een toekomstvisie. Dat is wel het onderdeel wat nog niet helemaal volledig is. Daar ontbreken bepaalde onderdelen in, want die toekomstvisie gekoppeld aan de structuurvisie zit heel erg op het fysieke domein, maar nog wel in oude stijl. Terwijl volgens de omgevingswet op het gebied van integraal werken wordt de scope ook verbreed naar onder andere bijvoorbeeld het thema gezondheid. Nou, dat is geen onderwerp wat in de huidige toekomstvisie heel erg uitgebreid is benoemd. Een aantal van de doelstellingen voor de toekomst die erin staan zijn ook voor een relatief korte termijn. Dus we kijken met alle doelstellingen die erin staan, wat we over kunnen nemen, nemen we over. Maar we hebben al wel geconstateerd dat daar een aantal hiaten in zitten. Zowel op onderwerp als op termijn. Dus die willen we aan gaan vullen. Goed, het vertrekpunt is dus wel, we kijken goed met wat er ligt en alles wat er één op één overgenomen kan worden, gaan we ook vooral doen om te voorkomen dat we onnodige werk over gaan zitten doen. Dan zijn er een aantal uitgangspunten voor het proces die belangrijk zijn om te bespreken, omdat daar een aantal keuzes in zitten. En de eerste heeft te maken met hoe je naar de toekomst kijkt. Redeneer je vanuit het verleden via het heden naar de toekomst of kijk je vanuit de toekomst terug naar het heden. Nou, dat lijkt een hoog overdiscussie, dus ik probeer het te illustreren aan de hand van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld dat ik genomen heb gaat over parkeren. Nou, als je vanuit het verleden via het heden naar de toekomst redeneert, dan is al gauw de redenering het aantal auto's neemt toe, dus het aantal benodigde parkeerplaatsen neemt toe en iedereen wil graag een parkeerplaats bij zijn woning of bij zijn bedrijf. Nou, dat vergt een bepaalde parkeerbehoefte in een buurt of in een wijk. Als je andersom redeneert en vanuit de toekomst redeneert, dan heb ik dus echt over de verre toekomst, 20, 30 jaar vooruit, dan is de verwachting dat het aantal auto's juist gaat afnemen. Omdat we gaan elektrisch rijden, zelfrijdende auto's, dat het veel meer deelauto's worden, bijna een soort openbaar vervoer. Dat zal betekenen dat het aantal benodigde parkeerplaatsen juist gaat afnemen en dat het niet meer nodig is om voor de deur te parkeren, omdat die auto's gewoon oproepbaar worden via een app of wat voor systeem we over 20 jaar dan ook hebben. Of dat precies de toekomst gaat worden, weten we natuurlijk niet. Maar het levert in ieder geval wel een andere discussie met een heel ander ruimtelijk vraagstuk op. Nou, hetzelfde geldt voor het volgende voorbeeld. Dat is geënt op de zorg. Wordt straks ook een onderdeel van de omgevingsvisie. Vanuit het verleden via heden naar de toekomst kijken is de verwachting dat het aantal zorgbehoevenden, dat zijn dan vooral ouderen, gaat toenemen. Zeker in eerste instantie. En dat vraagt om veel meer kangroewoningen en dergelijke concepten. Ik neem aan dat dat hier ook wel een bekend fenomeen is. Om die ruimtelijk mogelijk te maken. Als je andersom redeneert, dan neemt misschien het aantal zorgbehoevenden inderdaad wel toe. Maar er zijn ook heel vergaande ontwikkelingen in de domotica en zorg op afstand. U heeft vast allemaal wel gehoord van de hele kleine microchips die in bloedbanen ingebracht worden en medicijnen heel gedoseerd af kunnen geven. Bandjes die je om hebt, die van alles kunnen meten, die gewoon online aan doktoren worden doorgegeven. En dat zorgt ervoor dat iedereen veel langer in een eigen vertrouwde woonsituatie kan blijven. Omdat er hoeft niemand meer langs te komen dagelijks om medicijnen toe te dienen. Want dat gebeurt min of meer automatisch. Doktoren kunnen ingrijpen omdat ze gewoon continu 24/7 kunnen bijhouden hoe het met je gaat. Indien dat nodig is. Ja, wat je er ook van vindt. Maar dat zijn wel heel andere toekomstbeelden met ook in dit geval een heel andere ruimtelijke implicatie. Daar ging het me vooral om. Dus dat is het verschil tussen redeneren vanuit het verleden naar de toekomst. Dus het lijntje doortrekken, dan wel bij de toekomst beginnen en terug proberen te redeneren. Dat is een keuze die gemaakt zou moeten worden. Dan het tweede uitgangspunt waar je over kunt discussiëren, dat heeft te maken met de flexibiliteit. Omdat de omgevingsvisie over zo'n lange termijn gaat en niemand de toekomst kan voorspellen, is het verstandig om de omgevingsvisie flexibel te houden. Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt de omgevingsvisie, ik heb het maar even uitzoomen genoemd, en heel erg op hoofdlijnen houden. Of je kunt de omgevingsvisie wel wat verder inzoomen en op onderdelen uitwerken. Maar dan is het verstandig om met scenario's te werken. Nou, ook daar heb ik een voorbeeld van. In dit geval over CO2-neutraal zijn, hele klimaatdiscussie. Als je uitzoomt en je wil een omgevingsvisie hebben die heel erg op hoofdlijnen blijft, dan zou je bijvoorbeeld kunnen volstaan met de doelstelling Albrandswaard is CO2-neutraal in 2030 of 2040. Als je dat wel graag een stuk zou willen uitwerken, dan kan dat. En dan is het verstandig om met scenario's te werken. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen stellen Albrandswaard is CO2-neutraal door inzet op. En dan heb je bijvoorbeeld een scenario waarbij je werkt met zonneparken. Of een scenario waarbij je werkt met biogas en biovergisters. En zo kun je vast nog 2, 3, 4 andere scenario's verzinnen. En waarom is het verstandig om met scenario's te werken? Nou, ten eerste omdat u vast wel ziet dat in dit geval deze twee scenario's ook weer een heel andere ruimtelijke uitwerking gaan hebben. En omdat we gewoon niet precies weten hoe de wereld er over 20 jaar uitziet. Misschien zijn zonneparken wel een heel erg achterhaald principe, wie zal het zeggen. Dus dan is het verstandig om flexibel te blijven, om een aantal scenario's in beeld te hebben, om snel als overheid ook te kunnen schakelen.
Ja. Maar waarom daar dan voor kiezen, voor zo'n verhaal met scenario's, als je weet hoe kwetsbaar dat is, omdat je die toekomst niet kunt voorspellen?
Omdat ik me wel kan voorstellen dat bepaalde ontwikkelingen in ruimtelijke zin door een gemeente helemaal niet gewenst worden. Dus je kunt op die manier bepaalde ruimtelijke implicaties wel uitsluiten. Terwijl als je hem heel erg abstract houdt, zul je...
Dus elke gemeente gaat hierin zijn eigen keuze maken. Dus je hebt eigenlijk allemaal verschillende keuzes in verschillende gemeentes.
Ja, alle gemeentes zijn verplicht om zelf allemaal een omgevingsvisie op te stellen. Er komt lokaal, doordat het Rijk zoveel overlaat, komt er lokaal veel meer afwegingsruimte. Dus de verschillen tussen gemeentes zullen toenemen. Maar het is wel zo dat je een omgevingsvisie, net als nu met visies, structuurvisies, dat je dat wel afstemt met buurgemeentes in de regio. De provincie speelt hier ook een rol in, want die gaat een provinciale omgevingsvisie opstellen en daar heb je rekening mee te houden als gemeente. Dus in die zin vindt er wel afstemming plaats. Maar verschillen tussen gemeentes, de verwachting is wel dat verschillen groter zullen worden tussen gemeentes.
We hebben bij dit onderwerp ook een raadsvoorstel gehad. En daar wordt er bij deze keuze ook over programma's gesproken. Je verplichte programma's, programma's die je toen... Hoe moet je dat hier nou bij zien? En wat is dan het verschil tussen een programma en een scenario eigenlijk?
Hebt inderdaad, ik wou het net niet te gecompliceerd maken, maar vanuit de omgevingswet, ja, het gebeurt vanzelf toch. Bij de omgevingswet zijn een aantal instrumenten benoemd. Ik heb er net 3 genoemd, omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsverordening. Er is eigenlijk een 4e en dat zijn de programma's. En de programma's zijn vooral in het leven geroepen om de omgevingsvisie uit te kunnen werken, omdat... Zeker als je kiest voor een omgevingsvisie op een heel hoog abstractieniveau, dus het zoom-out scenario noem ik het dan maar even in dit geval, je voor meestal de 4-jaarstermijn wel behoefte hebt aan het formuleren van maatregelen van wat gaan wij in deze 4 jaar of in deze 2 jaar of in deze 6 jaar voor mijn part, wat gaan we daarin doen om uiteindelijk de doelstellingen te halen. Je bent namelijk wel verplicht door de wetgever om aan te geven op welke manier je doelstellingen gaat halen. En dat kun je doen door middel van programma's, maar die moet je dan allemaal afzonderlijk gaan uitwerken. Op het moment dat je je omgevingsvisie al wat concreter invult met scenario's, is het voor veel onderdelen niet meer nodig om daarnaast nog aparte programma's te gaan draaien. En over het algemeen, dat is natuurlijk niet per definitie zo, hè, maar kunnen scenario's zijn over het algemeen wat integraler dan programma's. Maar nou ja, goed, want u vraagt specifiek naar het verschil tussen een programma en een scenario. Die zit denk ik naar mijn mening vooral in het integrale karakter ervan.
Ik heb ook nog een vraagje. U zegt, je hebt als gemeente heb je de leidende rol. De provincie heeft ook wat te zeggen, maar je moet iedere keer naar de burger toe om voor de inspraak. Hè? Neem nou het simpele voorbeeld wat momenteel speelt, de windmolens. Wij zijn valikant tegen op de windmolens. Alle inwoners die zijn tegen op de windmolens. Dan zegt de provincie, ja, maar er moet toch een windmolen komen. Maar wij hebben dat in scenario gezet, geen windmolen. Gaat dan de provincie, ondanks dat je dus je instemming van al je bewoners hebt, toch overroelen? Maar die moeten dan eigenlijk, ook weer aan de burgers gaan vragen. Of niet? Want die provincie moet ook die keuze maken voor de bewoners. Dus dat is een beetje tegenstrijdig dan.
Ja, je ziet een beetje op een raakvlak tussen techniek en politiek. Ja. Dus ik neem ook even een deel van het antwoord voor mijn rekening. Maar ja, uiteindelijk gaat een hogere overheid een doorzettingsmogelijkheden hebben. Dat zie je nu ook, hè, visie, ruimte, mobiliteit. Daar heeft de provincie die mogelijkheden. En dan zijn wij eigenlijk, staat voor ons de mogelijkheid open om daar niet aan mee te werken. Nou, dan kunnen ze doorpakken. Die mogelijkheid zal er altijd zijn. Het Rijk zal ook altijd de mogelijkheid houden om de oude planologische kernbeslissingen te nemen, waarin gewoon besloten wordt dat er een tweede Maasvlakte komt. Die is er altijd. Die zal er ook altijd zijn. Alleen, ik merk wel dat in dit hele proces die hogere overheden toch wel steeds minder genegen zijn om die te pakken, tenzij ze weer, zoals in dit geval van de provincie, van een hogere macht een opdracht hebben gekregen. Maar de provincie is bijvoorbeeld in het buitenland van Rome, waar ze die mogelijkheid ook heel duidelijk hebben gehad, niet echt genegen geweest om die mogelijkheid in het verleden te pakken. Ze dreigen er wel eens mee, maar om hem ook daadwerkelijk toe te passen is wel wat anders. En dat wordt in de toekomst alleen maar minder, omdat juist die participatiegraad omhoog gaat. En het dus ook steeds moeilijker te verklaren wordt dat een hogere overheid zo'n ingreep doet. Dus op dat gebied kan dit ons ook denk ik alleen maar helpen. Ook omdat je met dit soort scenario's niet alleen je kan richten op scenario's die je wel wil, maar ook op scenario's die je eventueel niet wil en de rest openlaten. Nee, dus je kan aangeven, we willen iets met in dit geval CO2 neutraal. Dat willen we tegen in een bepaald jaar bereikt hebben. Maar we willen niet dat het op die manier opgelost wordt. En verder laten we dat aan de markt, aan de markt, aan de techniek. We weten niet wat er gebeurt. Dat kan heel goed. Dus daar biedt het ook veel meer mogelijkheden. En je had nog iets van de techniek.
Ja, er zit een klein stukje techniek. De wetgever, de doelstelling van de wet is dat er veel meer op lokaal niveau, en dat wil zeggen gemeentelijk niveau, afgewogen gaat worden. En dat betekent, overigens ook voor gemeenten, maar ook voor de provincie, dat motiveringsplicht veel belangrijker is geworden. Dus de provincie zal ten alle tijden moeten motiveren wat het provinciaal belang is. Dus het zal eigenlijk nooit meer voorkomen, zeker niet ten aanzien van één windmolen, dat een provincie zal zeggen dat dat moet, omdat zij nooit zal kunnen motiveren waarom die ene windmolen daar per se zal moeten komen, wat daar het provinciaal belang van is. Dus met die motiveringsplicht voor het provinciaal belang heeft de wetgever ook wel duidelijk willen maken dat het wel de bedoeling is dat het veel meer aan gemeentes is om lokaal afweging te maken. Verder geen vragen.
Waar ik een beetje mee zit, wij zitten in een hier dichtbevolkt gebied met veel industrie en maar ook bedreigingen zoals een A4 midden, noem ik het maar eventjes. Dan maken we een visie voor onze gemeente en gelijk over de grens. We hebben ook een A15 aan de grens en een Oude Maas. Daar gaan we niet over. Dus ja, wat voor invloed hebben wij, wat voor invloed hebben wij dan bijvoorbeeld met zo'n omgevingsvisie?
Ja, voorzitter, ik geloof dat we daar nu ook geen invloed op hebben. Dus ik zou eigenlijk voor willen stellen dat Merle, want hij verandert voor mij op dat gebied niet heel veel.
Het laatste uitgangspunt.
Wil je dat horen?
Het laatste uitgangspunt gaat over u en uw rol in dit geheel. En dat heeft te maken met de twee vragen die ik hier kort heb geformuleerd. Het heeft te maken met kaderstelling en het heeft te maken met deelnemen of veel meer een controlerende rol pakken. De doelstelling van de wet is dat het kader ruimer wordt, dus dat we inderdaad minder regels gaan stellen. De wetgever wil ook dat er lokaal veel meer afwegingsruimte komt. Dus dat betekent helemaal niet dat op alle onderdelen er per se veel meer ruimte in de regels hoeft te komen. Sterker nog, er zijn ook onderdelen waar je strenger mag zijn als gemeente dan dat nu het geval is. Dus daarmee wordt de vraag eigenlijk alleen maar pregnanter richting gemeenteraden van goh, hoe ruim wil je het kader nou eigenlijk maken? Want het mag ook strenger dan nu. En hoeveel ruimte laat je daarmee dus aan de samenleving? Of stel je in sommige gevallen misschien wel helemaal geen kader en laat je het aan de samenleving om dat kader te stellen? De omgevingsvisie is natuurlijk zo'n kader, dus ook daar geldt de vraag. Wil je als gemeenteraad een kader aan de voorkant meegeven? Hoeveel ruimte laat je dan aan de samenleving om daar nog onderdelen van die omgevingsvisie in te vullen? Of kies je er als gemeenteraad voor om helemaal geen kader aan de voorkant mee te geven en laat je de hele omgevingsvisie over aan de samenleving om hem tot stand te laten brengen? Dus dat is een keuzevraagstuk. En het vraagstuk wat daarmee samenhangt is hoe pak je dan je rol als gemeenteraad? Ga je samen met de samenleving die omgevingsvisie vormgeven? Of treed je daarin terug nadat je al dan niet aan de voorkant een aantal kaderstellende uitspraken bijvoorbeeld hebt meegegeven? Trek je je terug en beperk je je tot een controlerende taak op het proces? Is het proces voldoende participatief doorlopen? Hebben alle belanghebbenden voldoende hun belangen over het voetlicht kunnen brengen? Zijn die belangen goed gewogen? Dan zit je veel meer in een procesrol wat je controleert dan in een inhoudelijk kaderstellende rol. Dat zijn vragen die belangrijk zijn om te beantwoorden voor ons om het proces voor de omgevingsvisie definitief vorm te kunnen geven. En ik wil eigenlijk afsluiten met een stelling, dus met het verzoek aan u allen om daar een keuze te maken. En dat is deze. Ik kan ze voorlezen, maar ik denk dat u ook prima zelf kunt lezen.
Voor de band van mag.
Ja, dat is waar, ja. De ene stelling is ontwikkeling in de samenleving bepalen de koers voor de gemeenteraad. En de andere stelling is de gemeenteraad bepaalt de koers voor de ontwikkeling in de samenleving. Misschien dat we even middels hand opsteken dat u kunt aangeven waar u het meeste gevoel bij heeft. Om er naar aanleiding daarvan wellicht nog even met elkaar ook over van gedachten te wisselen. Ik kijk ook even naar de voorzitter.
Ik moet natuurlijk wel ervoor die microfoon aanzetten. Ik begrijp dat het vooral bedoeld is om een beetje een discussie op gang te brengen. Ja. Toch? Om over de visie te gaan hebben. Dus ik zou zeggen, u wil graag dat wij onze hand op gaan steken voor... Want als je... Voor welke stelling dan?
Ja, doe maar ontwikkelen in de samenleving bepalen de koers voor de gemeenteraad.
Dus linksboven. Ja. Nou, ik zie ook nog één iemand die zijn hand niet opsteekt. Steekt hij zijn hand op voor de andere stelling of...
Ja?
Oké. Okay. Ja, die vraag. Meneer Schuitenmaker, ga er gang.
Ik herinner me met woningbouw diverse participatieprojecten. Misschien heeft hij dat ook als voorbeeld. Die zijn niet echt succesvol allemaal beëindigd. Er kan nooit iets. De tegenstanders staan op als eerste, de direct betrokkenen. En ja, dat bevordert niet altijd het proces. En dat is de reden dat ik voor die andere gekozen heb.
Ik hoorde u ook iets over zeggen over de sturende overheid.
Overheid, terwijl die andere is meer een terugtrekkende overheid. Ja, en ik ga mee met wat meneer Schuitenmaker zegt. Ik denk dat je als volksvertegenwoordiger juist de plicht en misschien of de taak hebt om die sturing te geven. Daarvoor ben jij uitgekozen.
Ik kan me zo voorstellen dat een aantal partijen daar anders over denken. Willen die daarop reageren? Of... meneer Van der Stam?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Kijk, we zitten in een hele ontwikkelende maatschappij momenteel. Het gaat steeds sneller. De samenleving wordt ook steeds mondiger in dit verhaal. Er zijn nu twee stellingen geponeerd die eigenlijk terugkijken. En ik wil eigenlijk vooruitkijken. Je hebt een digitalisering die heel snel gaat en dat soort zaken. Dus je kan veel makkelijker de gevoelens van een samenleving naar boven halen. En waar je dan als gemeenteraad de koers mee kan bepalen. Dus er zijn zoveel ontwikkelingen bezig. Ik denk dat je die moet gaan benutten.
Ik zag nog andere... Nou ja, u roept een discussie op in de raad. Dus wil ik dan eventjes laten gaan. En dan kunt u daarna op reageren als u goed vindt. Meneer Krekel?
Ja, ik geloof niet dat... Althans, de overheid... vertrouwt zijn burgers niet. En de burgers vertrouwt de overheid niet. En de kloof tussen burger en overheid wordt volgens mij alleen maar groter. En ook zeker met dit soort processen. Uit de geschiedenis blijkt dat... Zeker de laatste jaren, dat we de overheid geen grip heeft op de samenleving. En de samenleving moet dat zelf doen. En politiek is maar een bijzaak.
Nog anderen die willen, mevrouw Vergouw?
Dank u wel. Ja, ik denk dat we inderdaad gewoon als overheid moeten faciliteren. En we moeten gewoon kijken wat komt er vanuit de samenleving. Wat zijn de ideeën, wat willen mensen? En wij zijn er alleen maar om te faciliteren en op een zo goed mogelijke manier te zorgen dat wat de mensen willen, dat ook uitgevoerd wordt binnen de kaders die er zijn uiteraard. Dus vandaar dat ik echt op punt 1 principieel zit.
Mevrouw Roijmans.
Nou ja, ik heb wel een aantal dingen zo eens meegemaakt, hè, waar dan bewoners ook mogen meedenken en meedoen. Maar hoe krijg je nou... alle bewoners ergens bij betrokken, hè? De samenleving dus. Want ik heb dan komen er toch bepaalde groepen mensen die leuke dingen willen. En dan hoor je achteraf van andere bewoners, hoe hebben ze dat nou kunnen doen? Weet je wel, dus hoe krijg je die samenleving erbij betrokken? Dat vind ik best wel lastig. Dus eigenlijk neig ik toch een beetje naar dat je als gemeenteraad wat kaders aan kan geven, want ik noemde net die woningbouw, maar ja, dat vond ik wel weer een heel ander verhaal, hè. Dat was ik het ook niet blij mee toen, maar dat is toch wel weer een heel ander verhaal dan dit. Dus ik denk dat je eigenlijk een beetje in het midden moet gaan zitten.
Nou, u heeft... sorry. Ja, er komen nog twee. Mevrouw Rammen daarna, die is tegen.
Ja, dan willen wij van de VVD natuurlijk ook wel even onze mening laten horen. Want iedereen weet natuurlijk wel dat de VVD staat voor minder regels.
Dus ik dacht dat jullie zouden beginnen.
Als we vrij kunnen laten, dan zijn wij daar natuurlijk helemaal voor. Maar dat betekent niet dat we helemaal geen kaders hoeven op te stellen. Natuurlijk moet je wel zorgen dat, hè, dat niet de buren ineens worden geconfronteerd met een gebouw van 3 meter direct aan de erfgrens. Je moet toch wel... ergens kijken van ja, waar kan het en waar kan het niet. Dus er moet wel een minimum aan kaders zijn, maar je moet wel proberen zoveel mogelijk de inwoners de kans te geven om hun ideeën te ontplooien. En wie weet komt daar nog wel een veel betere gemeente uit dan dat we nu hebben. Dus ik zou zeker voorstander zijn om hier een kans te grijpen.
Nog beter dan we al hebben. Meneer Stegen.
Ja, ik hoor twee mooie dingen hoor ik. Je moet... inwoners betrokken maken bij. Ik denk betrokkenheid van de inwoners begint bij een betrouwbaar bestuur. Dat is één. En minder regels, ja graag. Zolang als de rechten van de inwoners niet terzijde geschoven worden met die regels.
Dank u wel. Nou, u heeft aardig wat beelden gehoord, mevrouw Pelman en meneer Goedknecht. U wilt daar vast op reageren.
Ja, het is leuk, voorzitter, het voorbeeld dat aangehaald werd door meneer Schuitenmaker. Maar de vraag is eigenlijk, is er nu een sturende overheid geweest die met een participatietraject is begonnen waar weerstand is ontstaan? Of was er een maatschappelijke ontwikkeling waardoor de overheid is gaan sturen, is gaan participeren en op een aantal punten weerstand heeft ontmoet en ondanks die weerstand toch heeft besloten om een aantal locaties aan te wijzen? En bent u dan een sturende overheid die de koers voor de samenleving bepaalt? Of heeft de samenleving u gevraagd, er is een ontwikkeling, bepaalt u alsjeblieft de koers? Om even de discussie nog iets scherper te maken, want zo zwart-wit als dat het hier staat is het natuurlijk gelukkig niet. Ja, voorzitter, ik denk dat we met de zaken die hier de revue gepasseerd hebben wel een aardig beeld hebben hoe de verschillende partijen erin staan als het gaat om de toekomst en het proces. De echte keuze moet natuurlijk in dat proces gemaakt worden. Welke kaders worden er meegegeven en wat niet. Nou, voor de omgevingsvisie hebben we natuurlijk al een structuurvisie en een toekomstvisie in het verleden vastgesteld die al min of meer wat kaders heeft. We beginnen niet met een leeg A4'tje of A0 denk ik in dit geval zelfs wel. Want er is heel veel papier of digitale bitjes voor nodig om dit uiteindelijk beeld te krijgen. Ja, en hoe we die inwoners allemaal mee gaan krijgen is een uitdaging. Misschien moeten we eens op een andere manier gaan nadenken over mensen betrekken. En niet een open advertentie zetten. Ik heb ook wel eens nagedacht over om gewoon uit elke straat huis nummer 2 uit te nodigen op een avond. Om eens te praten over ontwikkelingen in de wijk. Dan krijg je een heel gemêleerd gezelschap. Misschien dat 80% komt en 20% niet kan op die avond. Maar heel bewust een soort steekproeven gaan doen om mensen te benaderen. Is maar een idee. Maar ik denk dat we op die manier is moeten nagaan om buiten de vaste groep mensen die heel betrokken zijn altijd in Albrandswaard om toch ook eens te kijken of andere mensen daar wat meer bij kunnen betrekken en te kunnen laten zien wat er mogelijkheid is in de toekomst. Ik weet niet of er nog nabranders zijn, voorzitter, vanuit de vergadering.
U stelt dezelfde vraag als ik wilde stellen.
Oh, sorry.
Dus als, nee, dat is alleen maar makkelijk. Alleen maar makkelijk. Meneer Duukoop, u heeft toch nog een vraag.
Nee hoor, opmerking. Ik zat een beetje te denken. Het is denk ik erg afhankelijk van hoe je die visie dadelijk op papier gaat zetten. Hoe lang in de toekomst de coalitieonderhandelingen gaan duren. Want die zouden dan ineens wel een heel stuk korter kunnen zijn.
Laten we daarmee niet op reageren op dit moment, denk ik. Ik denk, het is een beeldvormende agenda. Zijn er nog andere vragen? Het is wel een goede uiteraard, maar zijn er nog andere vragen of opmerkingen? Dan wil ik jullie hartelijk danken voor de presentatie. Erg mooi. Het staat ook in een stuk dat na de verkiezingen komen er vervolgbijeenkomsten. Dus ik denk dat we het hierbij kunnen laten. Dus ik wil jullie bedanken voor deze avond en wel thuis.